Verborgenheden hebben wij als onderwerp vandaag. Dat is niet omdat ik het bedacht heb, maar dat is omdat er iemand naar vroeg. Daar zal ook een aanleiding voor geweest zijn, maar daar hou ik me niet mee bezig. Maar het idee was, er zijn zoveel verborgenheden in de Bijbel, zoals... En het lijstje heb ik geloof ik niet meegenomen, maar ligt tot vandaag op mijn bureau. Maar het begrip verborgenheid, dat is een beetje een eigen leven gaan leiden, wat ondergeschikt gewoonlijk. Want zoals ik in inleidende woorden geschreven heb, je kan het in veel gevallen weglaten en er is niemand die het gaat merken. Want ja, het is u gegeven om de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te weten. Je kan ook zeggen, het is u gegeven om het Koninkrijk der Hemelen te weten. En niemand merkt er wat van. En dat geldt eigenlijk voor zoveel schriftplaatsen. Je laat het woord verborgenheid weg en dan is het, ja, dan mis je nog niks. En ik ben van mening dat juist dat verschijnsel alarmerend zou moeten werken. Want als je het dan toch niet nodig hebt, waarom staat het er dan toch wel? En daardoor krijgt het een klemtoon. In de muziek heb ik moeten leren ooit dat je kunt klemtonen geven door extra sterk noten of lettergrepen uit te voeren. Maar je kunt ook een klemtoon geven door gewoon even stil te zijn. Een rust heet dat. En dan is ook ineens iedereen weer bij de les. Dat is een negatieve manier steeds genomen om te beklemtonen, maar hij is wel van belang. En dat is in de taal feitelijk ook zo. Dat begrip verborgenheid, daar zei ik al van, dat is een eigen leven gaan leiden. In de nieuwe vertaling, NBG bedoel ik, heet het een geheimenis. Ik vind altijd een raar woord, een geheimenis. Ja, dat dacht ik al, ja. Geheim. En men doet alsof dat een goed fatsoenlijk Nederlands woord zou zijn, wat ik betwijfel, maar doe maar. En in de Rooms-Katholieke traditie is het een sacrament geworden. Want als het geheim is, is het een secret en dat is sacraal en een sacrament is dus een geheim ding. Alleen de associatie die men met het woord sacrament heeft, is natuurlijk een heel andere geworden. Maar er is blijven hangen dat het toch iets geheimzinnigs is, maar dat het een belangrijke zaak is. En dan heet het een sacrament, dan is het zeer sacraal. Maar het is van secretie, het is van geheim. En als ik zeg secretie, dan denkt u aan het toilet, of niet? Nou ja, in sommige kringen, broeders en zusters, denkt men dan aan het toilet, een geheime plaats. Er zit iemand te knikken, dus we hebben iemand uit sommige kringen in ons midden. Hartelijk welkom, zuster. Maar goed, het is sacraal, het is enzovoort. En daarna heeft men uitgevonden, ik weet dat ik het altijd wat gek zeg, wat laconiek en wat kleinerend misschien, maar ik vind niet dat je daar plechtig over moet doen, zo liggen de dingen, ik zeg ze maar kort. Daarna heeft men uitgevonden dat weliswaar Gods plan een plan der eeuwen is en het is van voor de grondlegging der wereld, wanneer dat ook maar was. Dat weet iedereen toch? Nou ja, vraag niet of iedereen dat gelooft, maar dat staat toch zo in de Bijbel. En dat betekent het dus dat aangezien het enige duizenden jaren, geduurd heeft, of honderden, afhankelijk van wat je gelooft. Maar aangezien het enige duizenden jaren, dan wel vele generaties, geduurd heeft voordat die Bijbel compleet was, vinden we dus in de Bijbel logischerwijze een voortschrijdend, heet het officieel, voortschrijdende godsopenbaring, want zo wordt dat plechtig genoemd. En dan legt men ons uit hoe dat zit, want eerst is het dan verborgen bij God. Niemand weet het nog, maar bij God staat het al in het bestek. Gods gemaakte bestek heet dat. Dat is weer in andere kringen, geloof ik. Nou ja, maar goed. En dan langzamerhand, zo door de tijden heen, wordt dat dan geopenbaard. En zo komt men door de eeuwen heen langzamerhand tot de erkenning van één God. Monotheïsme beschouwt men dan als het toppunt van cultuur, van beschaving. En daarom die godsdiensten die maar één God kennen, dat zijn de belangrijkste en de hoogste. En daar moeten we allemaal naartoe. En dan spreekt men over joods-christelijk en ook over de islam trouwens. Hoewel de islam verder komt dan, als je het zo strikt neemt, want die kennen echt maar één God. En in het christendom kent men er al gauw drie. Dat is artikel 1 van welke geloofsbelijdenis dan ook. Dus, ja, ik roep een boel problemen op, maar... wat ik nou aan het doen was, is vertellen hoe men dan denkt over dat verborgenheid. Eerst is het verborgen en daarna wordt het geopenbaard. Vanzelfsprekend, en daarna heb ik het hele begrip weggeredeneerd. Want ja, 's morgens krijg ik de krant. Ik ben niet verder gekomen dan de eerste pagina vanmorgen. Want de krant kwam een beetje laat, omdat het zaterdag is. En de rest is voor mij nog verborgen, heb ik nog niet gelezen. Dat wordt dan, komt dan later. Wat een onzin sta ik nu toch te vertellen. He? Natuurlijk is het eerst bekend bij degene die iets mee te delen heeft. Die gaat dat nog doen, maar het is nog enzovoorts. U weet wel, de troonrede is al lang bekend, maar pas op Prinsjesdag mag hij gepubliceerd worden. En voor die tijd rust er een embargo op. Heb je wel eens een embargo zien rusten? Nou ja, dat is dan... Zo is, dan is het eerst verborgen nog, maar iedereen weet, maar goed. En daarna wordt het bekendgemaakt, enzovoorts. En in het christendom zit je dan nog met het idee van, het is nog niet bekendgemaakt, maar daarom hebben we zelf vast iets verzonnen. In de hoop dat wat later geopenbaard wordt, daarin gepast wordt. Ja, het is nog vroeg op de dag, dus, en mijn gebit zit nog niet goed vast, dus het valt nog niet mee. Maar goed. Ik bedoel te vertellen dat men het hele begrip wegredeneert, of men geeft er een betekenis aan waarbij men het ook wegredeneert, sacramenten. In de Rooms-Katholieke kring zijn sacramenten noodzakelijke handelingen om zalig te worden. Ik weet niet meer hoeveel er zijn, waarschijnlijk 7, maar ik verzin me, ik kom niet van die kant, dus ik weet dat ook niet. Maar de sacramenten heet dat. Dat is... Ja, via Latijn. Dat zijn verborgenheden. Ja. Het huwelijk valt daar ook onder. Ik weet niet of men dat inmiddels afgeschaft heeft, ook in die kring. Maar toen maar. Want er staat over man en vrouw, deze verborgenheid, dit sacrament in het Latijn of zoiets, is groot. En zo komt men daarbij. Sacrament. En als men iets niet begrijpt, dan heet het een sacrament. En wij noemen het dan een verborgenheid. En dus wordt het begrip eigenlijk weggeredeneerd, nou ja, zodanig veralgemeniseerd dat het geen betekenis meer heeft. Dat is een van de tactieken trouwens ook van de duivel. Het woord geloof is zodanig veralgemeniseerd dat het geen betekenis meer heeft. Het woord evangelie is zodanig veralgemeniseerd dat het geen betekenis meer heeft. Het begrip koninkrijk, met een hoofdletter eventueel, uit de Bijbel, zodanig veralgemeniseerd dat men niet meer weet wat het is. Zodat je erover kunt praten met elkaar en denkt dat je het erover eens bent, terwijl je volstrekt langs elkaar heen praat. Zo gaan die dingen. En dus, verborgenheid kent men of helemaal niet, omdat het algemeen is, of men hecht er ineens specifieke betekenis aan die niemand meer kan aangaan omdat men er niet op bedacht is, om zo te zeggen. Hoeveel verborgenheden zijn er eigenlijk? Dan moet ik u zeggen dat ik me vandaag natuurlijk toch vergalopeer. Want ik heb ooit over dit onderwerp gesproken, uitgebreid. En het moet geweest zijn in 1982, 1983... 30 lezingen. Zoals ik nu werk, zouden dat 2 volle jaren, 2 volle seizoenen zijn. Ongeveer 30 lezingen. En ik meen dat ik toen alle schriftplaatsen in de Bijbel heb besproken, waar het woord voorkomt. In de grondtekst wel te verstaan. Want er zijn verschillende woorden die een dergelijke betekenis hebben. Maar dit woord verborgenheid is het woord dat ik in het Nieuwe Testament meen ik het eerst tegenkomen in Matthäus 13. Waar de discipelen vragen aan de Heer Jezus, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En dat was toen ze samen in een bootje zaten. Dat was ook al een gelijkenis, maar op een andere manier. In Matthäus 13, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En toen zei de Heer Jezus iets wat volkomen in strijd is met wat wij bedacht hebben. En wat algemeen gangbaar is. Hij zei, omdat het niet de bedoeling is dat die mensen die naar me luisteren, begrijpen waar ik het over heb. En daarom spreek ik in een parabel. En para betekent zoveel als ernaast. Een parallel. Ik heb het er wel over, maar... enzovoorts. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nu zeg. In een spreuk heet dat. Martial. Uit het Hebreeuws. Een spreuk. Hef deze spreuk op, enzovoorts. En als er dan zo'n spreuk komt, dan begrijp je dat het niet letterlijk is wat daar allemaal staat. Niet letterlijk bedoeld is, maar dat het een overdrachtelijke betekenis heeft. En dus vroegen de discipelen, waarom spreekt u er langs heen? In een parabel. In een parallel vind ik eigenlijk een mooi woord, maar vooruit. Maar waarom doet u dat? En dan zegt de Heer niet wat dan altijd in de handboeken staat. Ik aarzel om het te zeggen, maar ik heb daar een genoegen in om te zeggen wat ik nu ga zeggen. Dat doe ik dus niet voor u, maar voor mezelf. Dan geven ze het antwoord en zeggen ze, dat is omdat de Heer aan de hand van duidelijke voorbeelden uit de natuur of uit het dagelijks leven iets wil duidelijk maken. En dan zeg je, oh, daar zijn de gelijkenissen voor. En dat was het dan. En dan is mijn volgende vraag, maar waarom moeten gelijkenissen dan uitgelegd worden? Want als het geen gelijkenis was geweest, had het ook niet uitgelegd hoeven worden. Met andere woorden, de gelijkenis is niet een uitleg van iets. Het is het tegenovergestelde. Het is niet de openbaring van iets, onthulling. Apocalyps, onthulling. Het is verberging en dat is het woord. Omsluiering. Het begrip verborgenheid namelijk, ik spreek nu gewoon vanuit de Statenvertaling, de rest laat ik maar, geheimenissen, die hadden wij vroeger in huis, maar laat me zitten. Maar vanuit de Statenvertaling, het begrip verborgenheid, de echte betekenis is, dat men weet dat het bestaat, men weet dat het er is, maar er ligt een bedekking overheen. En als het een en ander dus af verborgenheid bekendgemaakt wordt, betekent het dat de sluier wordt weggetrokken. De bedekking wordt weggehaald. Zodat men kan waarnemen wat er altijd al was en men wist het, dat er iets was. Maar niet gedetailleerd. Dat is het. Onthulling van het verborgene. Kortom, in de Bijbel zijn verborgenheid en openbaring elkaars tegenstelling. Als iets geopenbaard wordt, was het dus daarvoor verborgen. Als iets ontdekt wordt, want dat is gewoon het praktische, gebruikelijke Nederlandse woord. Als iets ontdekt wordt, bedekking eraf gaat, dan betekent het dat het daarvoor al was, maar er was een bedekking over. En wat wij noemen de grote ontdekkingen uit de menselijke historie, dat gaat daarover. Dat gaat over dingen die er altijd al waren, maar men wist niet hoe of wat. Men kende het wel, maar men wist niet hoe het werkte en wat de bedoeling van was. Het wordt dan ontdekt. Nou ja. Maar de Heer zei, ik heb het nu voor me liggen, Matthäus 13, vers 10, waarom spreekt gij tot in door gelijkenissen? En hij antwoordde hen, zeide, omdat het... Weliswaar, omdat het u gegeven is, de discipelen dus, want die vroegen het. Omdat het u gegeven is, de verborgenheden, meervoud, van het koninkrijk der hemelen te weten. Maar dien is het niet gegeven. Dat wil zeggen, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Omdat het dien, hen dus, niet gegeven is om de verborgenheden van het koninkrijk te weten. En daarom worden die verborgenheden weliswaar besproken hier, maar bedekt. In bedekte armen. En dus staat er, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan, en dan niet één woord, maar een heel verhaal. Nou, kort of lang, maar heel verhaal. En dat 8 keer. Feitelijk. Want hier in Matthäus 13 vind je dan 8 gelijkenissen. Volgens een bepaalde opbouw, volgens een bepaalde structuur die erin zit. Er zit uitgebreid systematiek in. Zodat je ook geen van die gelijkenissen kunt missen, bedoel ik. Het zijn er ook daadwerkelijk 8, 2 maal 4. Eerst 4 en dan nog 4 en de laatste 4 in omgekeerde volgorde. Er zijn parallellen erin. Dat ga ik allemaal niet uitleggen vandaag. Maar het zijn gelijkenissen. En hierna volgt dan ook in vers 18. Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Die wordt dan uitgelegd. Waaruit volgt dat de gelijkenis zelf niks uitlegt, maar bedekt. Verborgen houdt. Waarna men weet dat er iets is, maar wat dan? En dan legt de Heer het uit en zegt, dit is zus en dat is zo. En later komt dat ook als de Heer vanaf vers 36 de gelijkenis van het onkruid uitlegt. En dat doet hij terwijl ze al niet meer in die boot zijn en de Heer met zijn discipel al lang weer thuis is. Nou ja, in huis is. En toen vroegen de discipelen, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers. Vers 36, hetgeen toch duidelijk in ieder geval zegt dat de gelijkenis zelf niks verklaart. Integendeel, je krijgt er een probleem bij, want je hebt wat gezien of gehoord, wat je eerder niet gehoord had, maar je begrijpt het niet. Dan heb je een probleem gekregen. Heb je dat nog? En dat is de aard van de gelijkenissen. Zij spreken allen over de verborgenheden, want dat staat er, over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. De verborgenheden, meervoud, van het koninkrijk, enkelvoud, der hemelen. Bij een andere gelegenheid, bij een andere beschrijving, staat er verborgenheid van het koninkrijk. Maar ja, dat maakt helemaal geen verschil in de praktijk. Want het zou duidelijk moeten zijn dat hier gesproken wordt over de diverse aspecten van dat koninkrijk der hemelen. Maar ja, u weet wat er gebeurd is. Het koninkrijk der hemelen is ook weggeredeneerd, net als het begrip verborgenheid. Kijkt iemand moeilijk? Oké. De Rooms-Katholieke variant is hemelrijk. Maar dan ben je de koning dus al kwijt. Dan geeft dat daar niks in die kringen, want dan hebben ze de paus. Sprak hij gemeen. Maar goed, zijn ze de koning al kwijt en daarna raak je vanzelf in de gedachtegang, in de opvatting, het woord rijk ook kwijt. Dus dan wordt hemelrijk, wordt gewoon de hemel. En in die kringen denkt men dat het koninkrijk der hemelen gewoon de hemel is. Heb je dat nog? En het voordeel van vertalingen is dat je het zo die kant op kunt sturen. Dan vertaal je koninkrijk der hemelen met hemelrijk. Of dat taalkundig verantwoord is, ja hoor, dat wel. Alleen slaat niet aan bij de context en zeker niet bij de algemene context van heel de Bijbel. Maar die is men kwijt. Je weet wel, de Bijbel is geworden tot een groot citatenboek. Hier en daar een tekst. Want de eenheid, de harmonie daarvan, is men werkelijk kwijt. Maar de Bijbel in het algemeen bespreekt nou eenmaal of maakt bekend het werk Gods. Wat God doet. In de loop der eeuwen. Het plan namelijk, eeuwig voornemen, plan der eeuwen. De term uit Efeze 3. Het plan namelijk dat hij in de loop der eeuwen uitwerkt. En een van de methoden om de Bijbel te systematiseren, want er zit weinig systeem in de Bijbel, dat weet iedereen. Maar een van de methoden om al die 1200 bladzijden te systematiseren is dat men het een en ander een plaats geeft binnen dat idee van dat koninkrijk. Begrijp je me goed? Een van de manieren is ook die van de heilsgeschiedenis indelen in bedelingen. Dan krijg je fasen in Gods heilsplan. Het is te doen, het is goed te doen, Het is ook een belangrijk iets, maar het is niet het enige. Een van de andere methoden is die van, we praten toch over een koninkrijk. Het gaat toch over God die de mens schept, waarvan iedereen weet dat die mens de kroon der schepping is. Niet? Niet de catechisatie geweest? Niet de, ben ik veel, nee? Dat leren ze, leren je dat bij gelegenheid, ik weet niet waar. De mens, de kroon der schepping. Nou, in ieder geval, de mens zou over de aarde en over de dieren heersen. Daar hebben we het circus aan te danken. Dat is nu verboden natuurlijk. Je mag ze niet meer dresseren. Je mag ze wel opdienen met een dressing, maar ja, dat is weer wat anders. Zo, mag ook al niet meer, hè? Nee, want we moeten de aarde redden. Nou, de hele wereld. Dus nog maar geen sprinkhanen meer eten. Of zoiets. Nou ja, laat maar zitten. De mens zal toch heersen over de aarde en over het gedierte des velds en over de vissen der zee en waar het maar was allemaal. En iedereen weet dat er niet zoveel van terechtgekomen is onderweg. En in de Bijbel wordt aangekondigd dat ooit en een keer dan toch die hele schepping gebracht zal worden onder de heerschappij van de Messias. Dus de Joodse variant. Of van God. Hoewel de christelijke variant gewoonlijk beweert dat al ook in de praktijk al lang gerealiseerd is. Veel vreemde ideeën zijn dat. Dat we al 2000 jaar leven in het duizendjarig rijk van Christus. En dat Satan gebonden is enzovoort in onze dagen. Dat gelooft men. Nou ja, dat gelooft men niet. Dat zegt men. Natuurlijk gelooft men dat niet. Echt niet, maar het wordt geleerd en dan spreekt men elkaar na. Dat moet je nazeggen, anders word je niet toegelaten. En de rare wereld waarin wij leven, ook de christelijke wereld hoor. Ja. Maar goed, het gaat toch over een koninkrijk. En zelfs waar ik vandaan kom, werd in het algemeen nogal eens gezegd. In het Matthäus-evangelie vind je eerst de geboorte van de koning. En dan vind je het koninkrijk aangekondigd, enige hoofdstukken lang. En dan vind je het koninkrijk verworpen. En dan vind je vanaf een bepaald hoofdstuk, hoofdstuk 13 of zo, het koninkrijk verborgen. En dat soort dingen meer hebben ze het gebracht binnen het kader van dat koninkrijk. Het is niet te handhaven dit. Echt niet, daar loop je vanzelf mee stuk. Maar toch gaat het om een koninkrijk. En het zou duidelijk moeten zijn, in ieder geval kunnen zijn, dat dat koninkrijk gevestigd zou moeten worden, althans in de praktijk, maar dat het gevestigd zou moeten worden door de Messias. De Christus dus, als het in het Grieks mag. Mag ook niet meer bij sommige kringen, maar goed. Maar gevestigd zal worden hier op aarde en wij zijn Giliasten, dus wij geloven inderdaad dat dat in de toekomst alsnog zal gebeuren, enzovoorts. Maar zoals de man schreef, was een familielid van me, dat weet hij niet, maar dat weet ik. Een familielid van me schreef op internet, misschien staat het er nog wel. Jezus was niet de Messias, want als Jezus de Messias was, dan had hij zus en zo en dit en dat zullen doen, want dat staat in de Bijbel. En aangezien Jezus dat niet gedaan heeft, is hij dus niet de Messias. Het is wat vreemd, wat dom geredeneerd. Ik weet niet waar hij dat vandaan heeft, heeft hij vast niet zelf bedacht. Waarschijnlijk komt het ook uit Joodse koker, dit. Maar mij maakt dat verder niet uit waar het vandaan komt. Het punt is dat er nog heel wat op de agenda staat voor de toekomst. Alleen de standaard christelijke redenering, wat dat is weet ik niet, maar de standaard christelijke opvatting is dat wij onderweg zijn naar nog maar één gebeurtenis essentieel op Gods kalender. In Gods plan zijn gemaakt bestek, dat is de jongste dag. Waarvan algemeen gehoopt wordt dat hij nooit komt. Maar dat mag je niet zeggen, dus dan hoopt men dat het nog heel lang kan duren. Après nous l'illusie, zeiden de Fransen dan in een iets ander verband, maar dat doet er nou niet toe. Die delusie is trouwens gekomen en wij noemen het de verlichting, maar toe maar. Maar de Heer zal wel degelijk nog doen wat in het Oude Testament, dat is nog een zaak die nog gedaan moet worden. En daar hebben wij nou mee van doen. Dit is ons onderwerp. Als Jezus de Messias is, zal hij het koninkrijk brengen. Als zoon van Adam, zoon des mensen. Dat is de inhoud van zijn titel. Hij is degene waarvan Adam slechts een voorbeeld was. Romeinen 5, voor de zekerheid zeg ik het bij, mocht u het niet herkennen. Adam was een type, dat woord staat er ook. Een voorbeeld van degene die komen zou, was de bedoeling. Heb u dat? En die zal de aarde onderwerpen en daarover heersen. En dat gaat hij dus ook inderdaad nog doen in de toekomst. Moet nog gebeuren. Maar als hij de Messias is en zijn koninkrijk zou oprichten op grond van zijn opstanding uit de dood. Ik neem aan dat u die argumentatie kent uit het Oude Testament. Hoe zit het dan met dat koninkrijk? En die vraag, ja, dat is een van de meest basale vragen binnen het christendom. De problematiek van het christendom. Ik durf er nauwelijks op in te gaan, want ik doe dat minstens één keer per jaar hier wel, denk ik, zomaar. Zo van, hoe zit dat met dat koninkrijk? Want dan zeggen de Rooms-Katholieken, ja, maar het koninkrijk, dat is in de hemel. Nou ja, dat zeggen de protestanten ook, hoor. Hoewel de protestanten nog de idee hebben van dat ze hier op aarde dat koninkrijk zijn, zijzelf, en zij moeten het uitbreiden. Vandaar het idee dat wij actief zijn in het koninkrijk van God. Niemand verklaart je wat eronder verstaan wordt. Maar gewoonlijk bedoelt men, want dat is een standaard idee, dat wij als kerk, als christendom, nou ja, wij als gereformeerde kerk uiteraard. En op grond van de drie formulieren van enigheid. Daar, uit die koers praat ik nu, dat wij hier op aarde de kerk eigenlijk moeten uitbreiden. En dat is het koninkrijk en zo moet het christendom over heel de aarde verspreid worden. En dat is niet dus een kwestie van alleen prediking van de dood en opstanding van Christus. Maar het is wel degelijk iets met maatschappijvernieuwing enzovoorts. En politieke en economische aangelegenheden. En dus ontwikkelingshulp, want dat hoort allemaal bij het christendom en bij het koninkrijk van de Messias, toch? Nee, dat wordt wel gedacht en geleerd. Ik was in mijn jonge jaren, toen ik 11 jaar was, een fan van Albert Schweitzer. Want ja, dat was een goed muzikant en hij was een zendeling. Hè? En die ging ervoor. En die heette bovendien Albert, dat kan nooit miswezen dan. Toch? Dus Albert Schweitzer. Enzovoort. Maar achteraf vraag ik me af in welke mate die man dan het evangelie gepredikt heeft. Als arts, filosoof. Muzikus. Nou, ik heb er verder niet in. Een beetje. Maar ik heb niet meer dan 5 boeken over en van Albert Schweitzer. Dat valt wel mee. Maar iets als dood en opstanding van Christus, dat waag ik te betwijfelen. Maar hij wordt beschouwd als zendeling. Wat ging hij dan doen? Ja, in Afrika de mensen een beter leven geven. Is dat goed of niet goed? Dat is heel goed. Maar worden ze daardoor ook zalig? Oké, ze worden genezen van kwalen waar ze anders niet van genezen zouden worden, enzovoort. En ze leren in donker Afrika ook hoe Bach klinkt. Nou ja, doe maar. Ja, hij was een specialist, Bach, specialist. Orgel, echt wel. Maar goed, dat hebben de Afrikaners. Hoe heten die mensen eigenlijk? Afrikaners. Nou ja, die hebben ze heel bijzonder op prijs gesteld, dat ze nou ook Bach kennen en wat kunnen filosoferen. Maar worden ze daardoor zalig? Nou ja, dat is een ander ding. Maar als je denkt dat dit het is, het brengen van een koninkrijk op aarde, ja, dan richt je ook een christelijke politieke partij op en zo. En dan meen je ook dat je voor een koninkrijk moet je wetten hebben, dus dan vind je dat de mensen moeten leven onder de Mozaïsche wet. Of althans iets wat erop lijkt, minstens, enzovoort. En dat is christendom om ons heen. Nee, ook in wij evangelici zijn al lang ingehaald, niet alleen links, maar ook rechts, als u mij vraagt. Hoofdzakelijk links, maar goed. Ingehaald door Calvinistische tradities enzovoort, of wat er voor door moet gaan. Ik weet niet of ik Calvin nu beledig of niet, maar hoe moet je dat anders noemen? door dat platte evangelie wat er alleen op gericht is om de wereld te verbeteren. Maar ik moet u zeggen, er zijn volstrekt goddelozen die zich daar ook mee bezighouden. Die ook vinden dat ze de wereld moeten verbeteren. En een gestoord Zweeds meisje ook, zal ik maar zeggen. Hoewel ik me afvraag wie er meer gestoord is, dat meisje of die 60 lui die daarna gaan zitten luisteren. Hè? Ik zou dat niet gedaan hebben. Dan ben ik mijn baantje kwijt, maar goed. Echt niet. Kom op zeg. Nou ja. Maar die zijn allemaal bezig de wereld te verbeteren. Toch? En de Partij voor de Dieren en wat je nog, en voor de ouderen en wat je maar meer partijen voor hebt. Allemaal de wereld aan het verbeteren. Ja, dat gaat niet werken. Maar hoe zit het dan met het koninkrijk? Is het al aangebroken? Ja, zeg maar. We leven er al 1000 jaar in. Toen waren het 1000 jaar om. En toen werd het problematisch. Toen heeft iemand bedacht, want theologen zijn niet voor één gat te vangen. Die hebben bedacht dat je 1000 dan ook maar overdrachtelijk moest nemen. En inmiddels moet je allang de opstanding van Christus ook niet meer letterlijk nemen. Dat weet je toch? Had iets te maken met een kanarie in een kooitje. En heb ik me laten uitleggen. Eens kijken of iemand nog weet wat over. Jij wel, hè? Ik kan het niet eens navertellen. Het was iets van, ja, het was wel waar, maar het was niet echt gebeurd. Of andersom. Wat me ook ontgaat trouwens. Maar theologen zijn daar goed in. In dat je dingen kunt omdraaien en dan weet je nog niet wat hij gezegd heeft. Is het waar gebeurd? Is het echt gebeurd, maar niet waar? Of is het wel waar, maar niet echt gebeurd? Is het van dezelfde substantie en niet van dezelfde essentie? Of was het nou toch dezelfde essentie en niet dezelfde substantie? Kent u die ook? Weet je wat men dan zegt? Dat is een verborgenheid. Dan ben je eraf. Althans in protestantse kring dan, hè. Want anders wordt het een sacrament en dat klopt niet, want die lijst hebben ze al compleet. Doe maar. Dat is problematisch. En wat de Bijbel erover zegt is eigenlijk in 1 of 2 zinnen te zeggen. Het punt is dat het koninkrijk begonnen is, aangebroken bij de opstanding van Christus. Want een koninkrijk begint niet bij het volk dat zich een koning kiest, maar begint bij een koning. Die soms zijn volk nog voor zich moet winnen daarna. Zal niet voor het eerst zijn. En dus de Bijbel zegt, God heeft Jezus, de zoon van David, die was van koninklijke huizen sowieso, met eer en heerlijkheid gekroond en hem gesteld over de werken van Gods handen en alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En dus is dat koninkrijk aangebroken, dan wel begonnen, dan wel gevestigd, als je dat woord kunt gebruiken tenminste, maar het bestaat. Het is alleen nog niet geopenbaard. Geïmplementeerd mag ook. Dat is iets anders, maar in de praktijk komt het op hetzelfde neer. Het koninkrijk bestaat wel, maar er ligt nog een doek overheen. Een bedekking. Nou ja, een wolkendek. Dit is ook een parabel. Een metafoor vooruit. Mag ook, metafoor. Want de Bijbel zegt dat de Heer, als hij komt om zijn koninkrijk te openbaren, zichtbaar te maken, dat hij dan komt op de wolken des hemels. En voor wie dat niet duidelijk is, het is de verhoring van een gebed uit Jesaja, meen ik. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt, aanvoegende wijs. Dan gaat de hemel open en dan enzovoort. Want de hemel schijnt van koper te zijn. Hij is blauw, grijs, wit. Vandaag, maar dat heet van koper. Zo van hij is gesloten en er komt alleen hitte vanaf. Maar daar hebben we verder niks aan. De koperen ploert, heet dat trouwens in officieel poëtisch literair verantwoord Nederlands. Maar toe maar. Maar er staat, och dat gij de hemelen scheurde. En niet voor niks staat er uitgebreid in Handelingen 1 dat de Heer ten hemel voer en dat een wolk hem wegnam van hun gezicht. En ze stonden nog te kijken, want ze zagen alleen een gesloten hemel. Je begrijpt toch dat je dit overdrachtelijk moet lezen? Het is literatuur. Het is de Bijbel. Zie? En sindsdien is de koning verborgen en dus ook het koninkrijk. Nou, sindsdien. De koning was altijd verborgen, want geen mens heeft gezien dat hij gekroond werd. En voor zover men er toch een blik op heeft kunnen werpen, waren het hooguit de discipelen die het gezien hebben. Want de Heer is niet meer in het openbaar verschenen na zijn kruisiging. En in sommige kringen is dat ook de laatste foto. Ja, het klinkt spottend, maar dat bedoel ik niet. Maar het is de laatste foto die men van hem heeft. Je mag blij zijn als het kruis leeg is. En als je een afbeelding ziet van de opgestaan en ten hemel gevaren Christus. Niet dat het moet, een afbeelding. Maar we zien altijd wel een crucifixie. Nou, het valt hier in Nederland, in het noorden van Nederland, althans wel redelijk mee. Maar over de hele wereld vind je die afbeelding van een kruis, een crucifix, inclusief één corpus. Alsof hij nog steeds aan het kruis hangt, dood te wezen. Het verhaal is nog niet verder. Het wacht op de derde dag. Maar dit is weer overdrachtelijk taalgebruik, ontleend aan Hosea. 6, meen ik. Precies zit ik ernaast me. Hij zal ons na 3 dagen levend maken. Nee, na 2 dagen levend maken. Op de derde dag zal hij ons doen verrijzen. Zegt Israël. Nou, is het 6? Als het niet goed is, hoor ik het wel. De eerste verse. Ja? Goed. Wij wachten nog op die derde dag. Want historisch was het letterlijk op de derde dag dat de Heer opstond. Maar het is tegelijkertijd profetisch voor een andere derde dag. Dat gaat over dagen van 1000 jaar, maar dat doet er nou niet zoveel toe. Het gaat erom dat hij in de toekomst alsnog als de opgestane zal verschijnen. En dat er alsnog de herkenning moet wezen tussen Maria en Jezus. Zoals op de derde dag, op de dag van zijn opstanding. Op eerste paasdag bedoel ik, hè? Zo zal in de toekomst alsnog de herkenning moeten zijn. Wie is die figuur die daar verschijnt? Op de Olijfberg. En misschien wat later op de berg, hoor. Maar ja, dat wilde ik nou allemaal niet vertellen. En dan vragen ze, wie is u? Net als Jozua dat vroeg, hè? Wie bent u? Gaat dus nog gebeuren. Dan vragen het Joodse overblijfsel, vragen, wie bent u? En dan zegt hij, ik ben Jozef. Dat was weer een andere gelegenheid. Dit was ook een metafoor, een parallel en wat dat maar was. De Bijbel is er vol mee. Dan zegt hij, weinig. Dan laat hij de littekens in zijn handen zien. En in zijn voeten. En dan zegt men, maar waar komen die littekens vandaan? En dan zegt hij, dat is mij aangedaan in het huis van mijn liefhebbers. Of zoiets, hoe het maar vertaald is in de Statenvertaling van Zacharia 13. Daar staat dat. Dat dat zo gebeurt. En daar hebben we nog een lied van in de bundel van Johannes de Heer. Ik zal hem kennen, aan de handen doorboord ook voor mij. Het is daaraan ontleend, aan deze gedachtegang. En dan pas zal zijn koninkrijk openbaar gemaakt worden. Nee, dat is na de val en verwoesting van Jeruzalem en de gehele Joodse staat. Oké, en de gehele Palestijnse staat. Allebei. En voor zover toepasbaar. Meer ga ik daar niet over zeggen. Nu. Waar het over gaat is namelijk dat dat koninkrijk weliswaar is aangebroken, maar nog verborgen is in de hemel. En in de praktijk betekent het, dat zeg ik ook maar in één zin, in de praktijk betekent het dat aangezien het koninkrijk niet naar ons toe komt, gaan wij naar het koninkrijk en worden wij dus met Christus gezet in de hemel. Op grond van geloof. Dat is Efeze 1, letterlijk. Is 2? Ja, het is Efeze 2 inmiddels. Waar staat, God heeft u met Christus medelevend gemaakt en mede gezet in de hemel. Waarbij hij ons verlost trekt uit de tegenwoordige boze eeuw, Galaten 1 vers 4, en ons uit de duisternis, 1 Petrus, overzet in zijn wonderbaar licht en ons maakt tot burgers die wandelen, dat is Filippenzen 3 denk ik, 4, weet ik niet. Die maakt ons tot burgers van de hemel. Ons burgerschap, onze wandel, hetzelfde woord. Ons burgerschap, ons thuis, is polituima. Ons burgerschap is in de hemel. Staat daar. Dat is onze plaats. Zodat we ons ook niet meer druk hoeven te maken over dat gedoe op aarde. Maar ook niet geroepen zijn om het christendom over de aarde te verbreiden. Voor zover wij ergens een roeping hebben in deze wereld, is om het evangelie, het woord van God, te bewaren en te prediken. In die volgorde, logischerwijze. Te bewaren, te betrachten heet het. De waarheid betrachten. Als tempel, als pilaar en vastigheid der waarheid. Met als gevolg dat als mensen tot geloof komen, is dat niet de uitbreiding van zijn koninkrijk op aarde, maar het is de uitbreiding van zijn gemeente van eerstgeborenen in zijn koninkrijk, maar dat in de hemel. Want het werk dat God vandaag doet door Christus is niet een werk met betrekking tot en gericht op de aarde, maar met betrekking tot de hemel en gericht op de hemel. En pas in zijn wederkomst zal de Heer komen met de zijnen, met u en met mij, met ons enzovoorts. Daar hebben we zojuist van gezongen. Het is wel grappig, wij spreken dat nooit af, hoe of wat. Maar dat lied van Ik mag wonen op de bergtop. Ik ben met dat koortje grootgebracht hoor, wij wisten niet beter. Tot onze verbazing werd het ergens gezongen als ik mag voeden met de spijzen die God geeft met milde hand. En dan moesten we denken aan het brood, dat stokoude brood dat we op onze jeugdkampen te eten kregen. Waar we de uitdrukking aan te danken hebben van dik hout zacht mijn brood. Maar mijn familie kent die termen nog wel. Maar goed, ik mag mij voeden met de spijzen. Maar het was toch, ik mag mij voeden met het manna, want het gaat over geestelijk voedsel. Pas later kwam ik erachter, doordat ik nou eenmaal zangbundels verzamelde, dat dat lied natuurlijk uit het Engels vertaald is, maar dat het een lied is met 4 coupletten. En toen ik die las, wist ik ineens waarom wij alleen maar het refrein kennen. En daarom heb ik het vertaald en in de bundel gezet. Omdat we zo'n lied toch niet ergens hebben. En liet dat ervan uitgaan dat wij een hemelse positie innemen en vanuit het hoge standpunt naar beneden kijken naar de toestanden hier in deze wereld. Waarna we in het refrein vaststellen dat het onze wereld niet is, maar dat wij een hemelse positie hebben. Benadering in Broeder Bos heeft natuurlijk ook enige liederen geschreven met diezelfde strekking. Die staan ook in onze bundel. Al was het maar Dit is mijn wereld niet. Maar zulke liederen kom je niet veel tegen hoor. En die verdwijnen uit de bundels. En ik mag wonen op de bergtop. Dat kan je ook interpreteren als ik ben op de bergtop. Ik voel me zo goed vandaag. Want wij evangelische christenen, althans in de moderne betekenis, toepassing van de term, wij moeten ons goed voelen, weet u wel. Dat, wij moeten optimistisch zijn en vrolijk en blij en ben je op de bergtop. En als we depri worden, dan is het niet goed, dan ben je in het dal, dat komt door de duivel. En die moet dan uitgedreven worden of weet ik veel. Of we hebben een preek nodig en wat vrolijke liederen en een dansvoorstelling. En nou ja, toen maar. Ja, dat vind ik jammer. Nee, ik mag gewoon op de bergtop. Ik heb een hemelse positie. En dat een bergtop de uitbeelding is niet van hemelhoogjouwsend, maar van een hemelse positie die als wij als gelovigen innemen. Ja, dat zijn we ook een beetje kwijt. Maar dat is zo. Zo staat de Heer, ging de berg op. Meestal alleen. Toch? Dan is het de uitbeelding van een hemelse positie. En als ze op een berg zijn en de Heer zegt, doe ze nederzitten en hij begint brood uit te delen, is dat de uitbeelding van de hemelse positie. Waarbij we ons voeden niet met stokoud brood, of brood dat aanvoelt als een stok, of hoe heet zoiets, stokbrood. Nou ja, maar waar we ons voeden met manna. Het woord van God. Ik mag mij voeden met het manna. Dat is ook de Engelse versie hoor, de oorspronkelijke. Ik mag mij voeden met het manna. Want daar voeden wij ons mee. In het bewustzijn dat we een hemelse positie hebben. Want dat koninkrijk is vooralsnog. Dat zijn drie woorden, dat moet duidelijk zijn dan. Het is vooralsnog verborgen bij God. En onze levens, die van die, ons als kinderen Gods, Colossense 3. Ons levens zijn ook met Christus verborgen bij God. En dus zoekt de dingen die boven zijn. Sta daar. Dat is het eerste deel van Colossense 3. Heb u dat nog? Er staat bij niet die op de aarde zijn. Want uw leven is met Christus verborgen bij God. En Christus is in de hemel, Christus die ons leven is. Staat daar allemaal. Want dat koninkrijk is voor de wereld verborgen. Niettemin, het existeert. Het staat. Het bestaat. En er gebeurt ook van alles. En sommige dingen gebeuren dus wel. En sommige dingen gebeuren niet. In de betekenis van nog niet, want dat bedoelde ik. En dat zijn dus de verborgenheden. Want wat God vandaag doet, doet hij in het verborgene. Daar maak ik mij niet populair mee. Ik weet het langzamerhand, weet ik dat, ja. Want mensen willen iets in het openbaar, willen iets laten zien. Oh, wij moeten zo dringend iets laten zien aan de wereld. Hoe goed wij zijn. Nee, hoe goede christenen we zijn, bedoel ik eigenlijk. Nou ja, we moeten wat laten zien. En we moeten ook één gezicht tonen aan de wereld. Dus we moeten één worden met elkaar. Dat bedoel, lid worden van dezelfde club en daar onze kerkelijke belasting betalen. En onderschrijven wat de kerk leert. Dat heet geloofsbelijdenis doen. Men heeft mij verzekerd al 70 jaar lang dat geloofsbelijdenis doen is erkennen, onderschrijven wat de kerk leert. Niet de Bijbelse waarheid. Vraag het maar na, vraag het maar na, zoek het maar na, dat is echt waar. Dan weet je wie er wel bij hoort en wie er niet bij hoort. Daar gaat het allemaal om. Want we moeten toch in de wereld wat worden. Net als ieder ander in de wereld. Je wil groot worden, je wil kijkcijfers. En als je die niet haalt, dan word je, dan word je eruit ge... Of dan moet je wat anders doen. Als je te weinig stemmen krijgt, moet je je politieke programma aanpassen. Principes, kom nou toch, wij zijn allemaal pragmatisch. Wij passen het gewoon aan. Wij moeten iets hebben om te verkopen. Waarmee je voor de dag kunt komen. Iets uitstralen moet je. Iets uitstralen. Je bent allemaal zo dof als wat in deze wereld. Verschrikkelijk, wat is het allemaal dof en donker. We moeten allemaal wat uitstralen. En dus allemaal dezelfde spijkerbroeken dragen. En ik kan er allemaal niks mee. Die christelijke propaganda is net als alle andere propaganda in de wereld. Maar men heeft geen woord voor de wereld. Men doet gewoon precies hetzelfde. Het gaat om een eigen organisatie. En alleen in, als het dan religieus is, is het in de naam van God. God wil het. Nou, God wil het helemaal niet. God trok zich terug uit de wereld. En als je in het Oude Testament leest over verborgenheid, dan kom je in, kom ik nu in Deuteronomium, ik ga het proberen. Deuteronomium 9, vanmiddag gaan we even systematisch allerlei schriftplaatsen door. Maar nu, dit is allemaal breed en dat is ook eigenlijk het belangrijkste min of meer wel. Ik ga naar Deuteronomium, daar vind je, dat zijn de afscheidswoorden van Mozes, hè? Dat weet u waarschijnlijk, hè. Deuteronomium. Het is weliswaar 34 hoofdstukken, maar in principe is het zo dat Mozes het volk voor zich verzamelde en hij sprak het toe. Hoe hij dat deed met een paar miljoen mensen, dat weet ik ook niet. Nou ja, waarschijnlijk ook met 60 vertegenwoordigers, of waren het er 70? Nou ja, maar hij spreekt ze toe, want hij neemt afscheid. In het laatste hoofdstuk overlijdt de man dus ook, Mozes. En hij spreekt ze toe en hij neemt afscheid van ze en hij brengt in herinnering hoe het zo gegaan is met het volk. Inclusief de woestijnreis, inclusief het gemurmureer, inclusief de geschillen die er ooit waren tussen Israël en Mozes. En Mozes neemt afscheid en zegt hoe het was, maar ook hoe het zal gaan, hoe het nou verder gaat. Want Mozes zelf kijkt de bucket, dat is een lied, maar ja, dat schiet me nou te binnen. Old Man Mose kicked the bucket. Ik wist nooit wat het was, maar dat, nu wel. Dat betekent dat hij was overleden. Old Man Mose. Maar goed, Mozes overleed enzovoort. Maar voordat het zover is, kondigt hij aan hoe het zal gaan. En dat is niet fraai, want hij kondigt aan dat het met het volk helemaal verkeerd zal aflopen. En dat het uiteindelijk terug zal keren naar de slavernij in Egypte. Alles kort door de bocht, maar dat deed Mozes zo, dus dan moet ik dat ook maar zo doen. Dat is ongeveer het laatste vers van hoofdstuk 28 van Deuteronomium. En de Heere zal u naar Egypte doen wederkeren in schepen door een weg waarvan ik u gezegd heb, gij zult die niet meer zien. En al daar zult gij u aan uw vijanden willen verkopen tot dienstknechten en tot dienstmaagden, maar er zal geen koper zijn. Je kan het nalezen bij Flavius Josephus, die meldt, beschrijft het uitgebreide ondergang uiteindelijk van Jeruzalem. Nee, in de dagen net na het Nieuwe Testament zal ik maar zeggen. De val van Jeruzalem in het jaar 70 onder de Romeinen. En hij beschrijft niet alleen hoeveel tienduizenden kruisen geplaatst zijn buiten Jeruzalem. Ja, de zogenaamde overlevenden uit Jeruzalem gekruist zijn geworden, de Joden. De opstandelingen tegen de Romeinen. Om zo, ja, dat is echt waar. Maar hij beschrijft ook hoe in die dagen en tijd daarvoor en ook nog daarna Joden het land uitvluchten. Hetgeen wel zo verstandig was. Maar naar Egypte. Arm, zonder iets berooid, en zich daar als slaven verkochten in Egypte. Zodanig dat dat ook al niet meer ging, omdat iedereen er al één had. Of twee of drie. Joodse slaven namelijk. Dat betekent dat dat helemaal geen geld meer opbracht. Dat de koers van de Joodse slaven zo laag was dat, een Jood redde dit niet door zich te niemand had ze meer nodig en er werd ook niet meer voor betaald. Het is bijna onvoorstelbaar, maar het is historisch en er wordt niet aan getwijfeld. De man was erbij, Flavius Josephus. Dus letterlijk het eind van Israël, laatste deel van een Israëlitische dan wel Joodse staat, eindigde zo. Terugkeer naar slavernij in Egypte. Heb je dat? Einde van de Oud-Testamentische geschiedenis, feitelijk. Nou goed, dan volgt hoofdstuk 29. Ik ben blij met het opschrift, dan hoef ik er verder niet op in te gaan. Daar staat vernieuwing van Gods verbond. Daarom heet het ook deutero. Dat betekent twee, of tweede. Nomium, want nomos is wet. De tweede verbond, deuteronomium. De strekking ervan is niet alleen dat het Oude Testament, het Oude Verbond der Wet, bevestigd werd weer in Israël. Misschien was dat zo historisch, maar dat vind ik nou niet een punt om over te spreken. Waar het over gaat is dat in ieder geval in de toekomst een nieuw verbond, een tweede verbond, gesloten zou worden met Israël. Waarbij het eerste zou verdwijnen. Deze terminologie heb ik bijvoorbeeld uit Hebreeën 8. Als er een nieuw verbond komt, is het eerste oud gemaakt en nabij de verdwijning, staat daar. Je hebt het eerste en het tweede verbond. Kortom, er zou een nieuw verbond gesloten worden met Israël, maar dat is pas daarna. Dat is een nieuw testamentische Ja, dat is het woord. Nieuw Testament, Nieuw Verbond. Nieuw Testamentische tijd. Maar kijk. Mozes spreekt hier in hoofdstuk 29 nog over oordelen die over het volk zouden komen. Vergelijkbaar met Sodom, Gomorra, Adam en Zeboim, dat is vers 23. Of gewoon vers 27. Daarom is de toorn des Heren ontstoken tegen dit land om daarover te brengen al deze vloek die in dit boek geschreven is. Dus dan weet u dat in dit boek is vloek, oordeel, vloek aangekondigd over het volk. En de Heer heeft hen uit hun land uitgetrokken. Let op, ze gingen er nog niet eens in. Dat moest nog gebeuren onder Jozua. Maar hier staat, de Heer heeft hen uit hun land uitgetrokken in toorn en in grimmigheid en in grote verbolgenheid. En hij heeft hen verworpen in een ander land, gelijk het is te deze dagen. U begrijpt dat iemand dat er later bijgevoegd heeft, hè? Gelijk het is te deze dagen. Dat stamt uit de Babylonische ballingschap, ja, precies. Maar in onze dagen is dat ook zo, officieel. En dan staat er 30 vers 1, voorts, dat wil zeggen daarna, zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn. Deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb. En als u geen Bijbel bij u had en niet meegelezen hebt, dan heb u niet gemerkt dat ik een vers heb overgeslagen. Want dat was het laatste vers van hoofdstuk 29. Je kan het er gewoon tussen uitlaten. Het is een soort commentaar. Als een soort kanttekening. Als een parenthese. Als een voetnoot. Waarin Mozes zegt, de verborgene dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden deze wet. En het gaat mij om verborgene dingen. Want wat wij niet weten, en wat hier ook niet verteld wordt, is wat er in die tussentijd gebeurt. Dan is die vloek, dat oordeel, of die zegen eventueel, maar dan is dat allemaal over hen gekomen. En dan ineens staat er, als dat geweest is, zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarin u de Heer uw God gedreven heeft, 30 vers 1. En gij zult u bekeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn enzovoort. Maar wat ligt daartussen? Wat gebeurde met Israël in die tussentijd? Wat doet God in die tussentijd? En het antwoord is, ja, dat is verborgen. Daar ligt één bedekking overheen. Dat zijn de verborgene dingen. Waarvan hier staat, de verborgene dingen, die vertellen we je niet. De verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. Niet iets, dat zal de Heer later wel zien. Nee, dat ligt al vast. Maar het is bedekt, want dat woord is het. Satar. Dat is het Oud-Testamentisch Hebreeuwse woord voor verberging, en in de Septuagint vertaald met mysterion, dat is het Griekse woord. Ons woord mysterie, mysterion. Dat woord staat ook in Matthäus 13, dus de verborgenheden, mysterion is dat, in het enkelvoud. En dat is de vertaling van het Hebreeuwse satar. En dat betekent iets dat verborgen, iets dat bedekt is. Je kan het makkelijk onthouden, want het is ons woord ster. Alle talen komen uit het Hebreeuws. Nou ja, dat is niet officieel, maar ik zeg u dat nu. Alle talen komen uit het Hebreeuws en het woord ster komt uit het Hebreeuwse satar. En satar betekent zoveel, het is bedekt. We weten dat het er is, maar we weten niet wat het is. Dat is het. Het is er, maar we weten niet wat het is. Zodat een ster bij nader inzien is een unidentified flying object, zeg ik altijd. Ja, ik weet het, ik zeg het altijd. Een ster is een unidentified flying object. Dat is Engels, broeder. Ja, dat het betekent een niet geïdentificeerd vliegend object. Voor sommigen moet je dan ook uitleggen wat dat nou weer betekent. Dat betekent dat er iets langs de hemel scheurt, maar je weet niet wat het is. En daarom heet het een ster in het Nederlands. Nee, niet in het Hebreeuws. Daar heet het weer anders. Dat is Kochab. Kachab. Kochab. Nou ja. Kochba. Bar Kochba. Zoon van de ster. Laat maar zitten. Maar ons woord ster is het Hebreeuwse satan en dat betekent, we weten dat het er is, maar we weten niet wat het is. Het is een mysterie. Zo gebruiken wij het woord buiten de Bijbel ook, een mysterie. Vliegende schotels zijn dus ook mysteries, noodzakelijkerwijs. We weten niet wat het is, vooral niet de sterren van Bethlehem. Dat was dus gewoon een ufo, zoals u begrijpt. Maar toen maar. Satan, de verborgene dingen. We weten, er moet iets zijn, maar wat? De verborgene dingen zijn voor de Heere onze God. En ze worden geopenbaard als je je bekeert. Dat is erg korte verklaring van deze verse. Maar ik durf hem aan omdat het in het Nieuwe Testament zo staat. Niet met het woord verborgenheid, meen ik. Maar wel uitgebreid geïllustreerd. Ik zoek het niet allemaal op, dat kost me mijn concentratie. Dus ik vertel het u, maar ik hoop wel dat u dat opzoekt. Dat is 2 Korinthe, hoofdstuk 3. Dat is niet goed, dus hoor ik het wel. Waar gesproken wordt over de bedekking, over het aangezicht van Mozes. Dat is ook een metafoor, een parabel, een parallel, wat het maar is. Het is een gelijkenis. Maar het is ook historisch, een bedekking over het aangezicht van Mozes. Maar men wist wat eronder zat onder die bedekking. Het stralende, de heerlijkheid, het stralende gezicht van Mozes. Maar het beeld uit dat onder de wet en onder de heerschappij van de wet, die heerlijkheid bedekt is. Want de wet doet een bedekking over het gelaat. De Jood formuleert het anders. Die zegt, volgens de wet moeten wij een bedekking over het gelaat. En men heeft het vervolgens gedaan alleen op het hoofd, zodat het blikveld niet hindert. Maar niettemin, het is de bedekking over het gelaat. Impliceren dat men staat onder de macht van de wet, maar het is tegelijkertijd verblindend. En daarom staat er dat het Joodse volk verblind is, want er ligt een bedekking over hun ogen, over hun hart, over hun Bijbel. Over Mozes. Staat er? En het zal pas worden weggenomen als het zich bekeert tot de Heere. Want als het zich bekeert, dan zal de Heer de bedekking wegnemen. En dat is een algemeen principe. Daar gaat het specifiek over hoe dat zal zijn met Israël. Maar neem niet weg dat het ook in die plaats, zeker in de Korinthebrieven, van toepassing gebracht wordt of tot voorbeeld gesteld wordt van de Korintiërs. Want die worden geacht verblind te zijn in hun dagen en niet open te staan voor de boodschap die in ieder geval door Paulus gepredikt wordt. Ze hebben liever anderen. Ze moeten Paulus niet. Want Paulus predikt dat wij zijn opgestaan uit de dood met Christus en dat we dus nieuw leven hebben ontvangen en met Christus gezet zijn in de hemel. Maar zij behoren, de Korintiërs behoren tot de categorie, maar het gaat toch om hier en nu. En om de wereld en onze positie in de wereld. En of we wel bij de goede kerk horen. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas, ik ben van Christus. Moet ik altijd aan denken als ik het lees. Welke kerk dan? The Church of God heet het dan. Of de kerk van Jezus Christus. Van de heilige de laatste dagen. De laatste dagen duren wat lang, zuster. Ja, dat is waar. Maar goed. Die lui gaan ook vanzelf over de datum, denk ik altijd. Dat gebeurt met al die kerkgenootschappen. Maar over de houdbaarheidsdatum. Ja, natuurlijk. Het is mensenwerk. enzovoorts. Maar wat God doet in onze dagen, dat is een ander ding. Dat gaat niet over de wereld als zodanig een plaats innemen in de wereld. Als men dat denkt en daarop gericht is, gaan vanzelf de luiken dicht. Ik heb het ook gemerkt, ik zie het om me heen. Al jaren, altijd al. Sinds mijn jeugd al. Ik werd er ook op gewezen. Overigens, waarvoor ik nog altijd dankbaar ben. Wat er gebeurd is als men zich richt op de wereld als zodanig, op horizontale zichtbare dingen enzovoort. Dan gaan de luiken dicht, dan wordt men blind voor de geestelijke dingen. Dan vindt men ze ook niet belangrijk. Als je het erover hebt, dan zeggen ze, ja, maar moet dat nou? Of als ik het moet weten, dan stuurt de Heer me wel iemand, zei ooit iemand tegen mij. Ik ben toch boos geworden toen? Ik zeg, en ik sta hier voor je. Toen werd hij nog bozer. Ja, wat moet je met zulke mensen? Paulus zegt niks, die kun je niet meer, kun je niks meer aan doen. Ze hebben het geweten, ze zijn het kwijtgeraakt. Ze hebben een andere afslag genomen, ze weten het best. Maar de Bijbel gaat voor hen dicht. En de Heer raken ze kwijt. Nou ja, de Heer wordt iets als Baal of Dagon of zo, of Allah, wie het maar is. Iemand die je schijnt nodig te hebben in dit leven hier. En iets anders is het niet, dus je moet het ermee doen. Want dat wil die God dan enzovoort. En daar blijft het dan bij. Maar enig zicht op wat God werkelijk doet en wie hij is, raakt men vanzelf kwijt. Dat gaat in razend tempo trouwens. Nou ja. Verblind. En dat is ook de bedoeling ervan. Hè? Dat is een mechaniek niet maar. Het is niet slechts een automatisme. Het is ook in overeenstemming met de wil van God. De bedoeling is dat God in onze dagen waarin hij Christus uit de wereld heeft teruggetrokken, achter het wolkendek, in een afgesloten hemel, dat hij in die tijd een werk doet, dat hij pas in de toekomst aan de wereld zal bekendmaken. Het resultaat daarvan. Heb je dat nog? Per definitie, niet een beetje, helemaal per definitie, God doet een werk in het verborgene. In het geheim. En ik bedoel niet alleen maar in de harten der mensen. Ik heb het niet maar over de individuele gelovigen, hoewel dat zo is. Maar ik heb het ook over de hele roeping van de gemeente. Vandaar dat men tot vandaag niet weet wat de gemeente voor een ding. Daar heb je die zin weer die ik toch minstens één keer per jaar wil laten voorbij komen. Of elke twee maanden hier, dat kan ook. Men weet niet wat de gemeente voor een ding is. Men verwart de eigen organisatie met het werk van God. Of men ziet dat het wel zwaar twee verschillende dingen zijn, maar men probeert ze in elkaar te schuiven. Men heeft daar werk aan. Er zijn allemaal commissies voor en bewegingen en actiegroepen enzovoorts. Nee, ik denk even aan Bilderdijk, maar waarom ik daar nou aan denk, broeder, ja, dat ligt daar voor je. En zelfs aan zijn gerenommeerde leerling en opvolger Da Costa en de zijnen. Het probleem was terug naar de Bijbel. Dat wel, maar het werd dan toch weer geremd doordat men meende om het christendom als zodanig, de kerk, in stand te moeten houden hier. En dat laatste is wel waar, maar dat is niet die menselijke organisatie. En dat loopt ook niet parallel, dat moet je ook niet willen. God kent die organisatie niet en rekent er niet mee. God kent alleen het werk dat hij doet. En ik herinner mij, maar dat zal ik ook wel eens eerder gezegd hebben, ik herinner mij dat ik een eind verderop hier luisterde naar broeder Karel Hoekendijk. In het vooronde van wat toen nog de Bron heette, geloof ik. Of was het nog de Vechtstroom? Dat kan ook wel een van de allereerste keren. Niet in die grote zaal, maar in de Hoek heette dat gebouw. Daaronder was een bijeenkomst. En wat ik daar moest weten niet, maar ik zat daar ook bij. Ik denk, misschien wel de hele combo toen. Kans is groot. En ik hoor het hem nog zeggen, hij zei, God gebruikt geen organisaties, God gebruikt mensen. En de man stond aan het hoofd van wat toen nog een flinke organisatie was, hoor. Stromen van kracht, vergis je maar niet. Hè? Daar is nog opwekking uit voortgekomen. Later, dat is een fase verder, maar dat weet ik wel. Maar goed, tot vandaag heeft dat zijn uitwerkingen nog enzovoort. Maar hij zei, God gebruikt geen organisaties. God gebruikt individuen. En zo is het maar net. Dan hoort hij het ook eens van een ander. Toch, ja. En die hebben een verantwoordelijkheid. Individueel, niet de organisatie. Hoe dat ook zij, de organisatie verblindt. Maar Israël, dan wel het Joodse volk, was verblind, georganiseerd onder de wet. En het was blind voor het evangelie en voor de Heer Jezus Christus. Men zag hem niet staan. Nou ja, men kende hem niet. Men herkende hem niet. Men zag niet dat hij precies paste in de profielschets van de Messias uit het Oude Testament. Men was blind en het is nog steeds zo. Hoe komt het? Omdat God een kunstje heeft uitgehaald aan het volk, omdat hij niet wil dat ze tot bekering komen. Wat een onzin. Ik noemde net al Da Costa, vind ik altijd een mooi voorbeeld. Was dat een Messias beleidende Jood? Was dat een Jood? Hij was ooit een Jood en kwam tot geloof. Door het getuigenis van Bilderdijk trouwens, dus dat heb ik die meteen weer rechtgezet. Maar hij ging door het leven als christen in onze Nederlandse vorm. Is hij ook zo leven lang bijgebleven. En dat staat nog steeds ter discussie of dat wel verstandig was van hem en hoe het zo kwam dat hij daarbij gebleven is. Maar goed, dat is een ding waar ik verder niks mee heb. Ik weet waarom. Hij denkt, dit is de kerk en die moeten we in stand houden. Maar ja, dat dachten de Rooms-Katholieken ook in de dagen van de Reformatie. Dus het blijft problematisch. Maar waar het om gaat is, ja, natuurlijk komen Joden tot geloof. Je brengt ze het evangelie. En er zijn er die tot geloof komen. Ze zijn net heidenen. Je brengt ze het evangelie. Want we discrimineren echt niet, hoor. Je brengt het evangelie en een enkeling komt tot geloof. Is dat een zware stap? Hangt er vanaf hoe heidens men was. Of hoe joods. Toch? Blijft moeilijk. Je brengt zelfs het evangelie aan christenen en raad is wat. Er zijn er die tot geloof komen. Het is wel een heidens werk, heeft men mij geleerd vroeger. Maar toch... Hoezo zijn ze dan verhard? Wat betekent dat dan? Kom je weer in de traditionele discussies terecht. Het betekent dat het volk als zodanig niet tot geloof komt. Is dat erg? Nou, als je niet gelooft dat Israël sowieso nog een toekomst heeft en een rol zou vervullen in het plan Gods, maakt het niks uit, hè? Toch? Dus men begrijpt die dingen ook niet. Maar wij weten dat met name het Joodse volk primair en daarna alle stammen van Israël nog een functie zullen vervullen. En wat heet zich? Ze zullen aan het hoofd staan van dat wereldrijk. Een Israëlitisch wereldrijk. Dan is het de vraag, maar wanneer komt dat volk dan tot geloof? Nou ja, in onze dagen niet. Want een van de verborgenheden, die wordt letterlijk zo genoemd in de Bijbel, zijn er niet zoveel, maar... Een daarvan is dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. En hoe die verharding ontstaan is, ja, simpelweg door afwijzing van het woord Gods. Zoals er bij iedereen ontstaat, die verharding, als men het woord Gods afwijst. Maar het is ook ontstaan niet alleen bij individuele Joden, een deel, maar het is ontstaan bij het volk als zodanig. Dat kan trouwens ook moeilijk anders, want men heeft mij verzekerd, hoewel dat niet de bedoeling was, maar men heeft mij verzekerd dat als je christen wordt, dan ben je geen Jood meer. Zij een Jood. Een rabbi, nou ja, iemand die er vandoor moest gaan, maar rabbi, ja. En hij had gelijk. Het zijn eenvoudig, Joden zijn Joden omdat ze de Messias verwachten. Althans volgens zijn definitie, ik hou het dan maar even op, gemakshalve. En als je gelooft dat hij al gekomen is, dan ben je dus geen Jood meer. Dit is ook allemaal discutabel. Maar het volstaat om vast te stellen dat zolang de gemeente gebouwd wordt in onze dagen, het Joodse volk als zodanig blijft bestaan en dus niet tot geloof komt. Ik weet dat er velen zullen protesteren, vooral in Nijkerk en zo. Maar daar kan ik niks aan doen. Dit is Bijbelse waarheid. Want de Heer doet nu een ander werk. En pas daarna, na de opname van de gemeente, nou ja, ruim daarna, maar na de opname van de gemeente, dan pas zal Juda, het Joodse volk, tot bekering komen en tot aanroepen van de naam des Heren. Heb je dat nog? Maar dat is een van de aspecten van de verborgenheid. Dat is voor de wereld verborgen, dat is voor de Joden verborgen, dat hoeven ze ook niet te weten. Trouwens, je kunt ze rustig vertellen, ze geloven het toch niet. Dus het maakt weinig uit. Maar het neemt niet weg dat ons, aan ons, de verborgenheden Gods, de verborgenheid van zijn wil, bekend gemaakt wordt. En dit behoorde tot de belangrijkste.